Allemaal hartelijk welkom. U heeft in het gemeenteleven iets kunnen lezen over het doel, over de inhoud ook van deze avond. Roeland Dam is vanavond in ons midden. Hij is stafmedewerker van de Navigators. Daar zal hij zelf wel iets over gaan vertellen, wat dat inhoudt. Ik heb gevraagd aan hem om ons daar ook van op de hoogte te stellen wat zijn werk is, wat zijn mogelijkheden zijn hier. En ja, ik vind het heel mooi dat we kennis kunnen krijgen van van het werk wat je hier zo in Enschede mag doen. We hebben al wat voorgesproken met elkaar. Ik heb zijn vader een keer ontmoet. We hebben een paar keer per jaar een ontmoeting met verschillende predikanten hier in Enschede. De vader van Roeland is dominee Herman Dam. Hij is predikant van de Griffemiddenkerk Vrijgemaakt in West. En in die functie staat hij daar. En ik vind het heel fijn dat Roeland, zijn zoon, hier nu bij ons is. Volgens mij is Roeland net afgestudeerd in Kampen aan de universiteit. Bijna? Oké, bijna. Dat hoor je wel eens meer, hè, zo aan het eind. Ja, bijna. We zijn er bijna. Maar goed, het komt eraan. Wat fijn. Het is wel leuk om te weten dat Elma en Rick heb ik een keer ontmoet op een Navigator weekend waar ik sprak bij Steenwijk in de buurt. Zij komen ook uit het Navigatorwerk naar onze gemeente toe. Helene en ik zijn wel eens een keertje op een weekend geweest in Stevensbeek, in een soort oud klooster van de Navigators. Een weekend, dat was al heel lang geleden, toen hadden we nog geen kinderen. Dus het Navigatorwerk is ons... We hadden wel kinderen. Ja, we hadden wel kinderen. Inderdaad. Ja. Ja, klopt. Klopt. Goed, Helene. Dus het Navigatorwerk is ons een klein beetje bekend. Maar wellicht vanavond na dat wat Roeland ons verteld heeft, zal het ons nog wat meer bekend zijn. Roeland.
Heel hartelijk bedankt dat ik vanavond hier mag komen spreken. Mijn naam is Roeland Dam en ik werk voor de Navigators hier in Enschede. Vanavond zal ik eerst wat vertellen over mijn werk bij de Navigators hier. Daarna wil ik wat specifiek ingaan op hoe ik dat precies doe en hoe ik dat ook doe in relatie met het woord van God. De Navigators is een organisatie die zich vooral richt op discipelschap. Wat wij graag willen is, en dominee Niemeyer zei het ook zo mooi, van wat wij willen is gehoorzamen aan de roep van Jezus, ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En we hebben twee belangrijke doelen bij Navigators. En het eerste is om het evangelie te brengen bij studenten die niet geloven. En het tweede is om met die studenten die tot geloof komen, zo lang op te trekken dat zij, ook zij op hun beurt, weer in staat zijn om het evangelie met anderen te delen. En ook die weer tot geloof te brengen. Dus wat we graag willen is een discipelschapsbeweging op gang brengen. Nou, en ik zelf doe dat hier in Enschede. Hier in Enschede hebben we een studentenvereniging van ongeveer 100 studenten. Dat zijn christelijke studenten. En eens in de twee weken hebben we op dinsdag, dat is vanavond, een avond met de hele vereniging samen. En dan komen we samen om te aanbidden, zoals wij zojuist ook hebben gedaan. We houden altijd een maaltijd, er is altijd een spreker en er is na afloop nog een borrel. Nou, ja. Bij studenten is er nooit een goede avond zonder borrel. Dus, maar wees gerust, we drinken vooral thee, niet zo vaak bier. Dus, ja. En op de andere dinsdag, dat is volgende week, hebben we in kleine groepen bijbelstudiekringen. En dat wisselt dus om de week. Nou, en een van mijn taken is om de kringleiders toe te rusten. En we hebben ook nestoren. En die zijn verantwoordelijk voor de toerusting van 4 kringleiders. En ik rust dan de nestoren toe. Dus het is zo'n getrapt systeem. Als ik kijk naar wat ik moet doen in mijn werk, wat mijn taak is, dan zou ik zeggen, ik breng het woord van God onder de studenten. En dat vind ik een ingewikkelde taak. Want ik word vaak geïnspireerd of gewaarschuwd, zou ik misschien beter kunnen zeggen, door een stukje uit Jacobus 3. Ik lees voor Jacobus 3, vanaf vers 6 tot 12. Zo is ook de Ook de tong is een vuur. Zij is de wereld der ongerechtigheid. De tong neemt haar plaats in onder onze leden als iets dat het hele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Heere en Vader, en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn. Uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn. Doet soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen, kan soms, mijn broeders, een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen opleveren, evenmin kan een zilte bron zoet water geven. En dat beeld dat Jacobus hier gebruikt, van een bron die niet tegelijkertijd zoet en zout water kan geven, dat is heel beeldend. Ik heb vandaag een zoutpotje meegenomen om dat wat te illustreren. Want als Jacobus het heeft over zoet en zout water en over goede woorden en slechte woorden, dan verwijst hij daarmee terug naar het verhaal van de schepping en het verhaal van de zondeval. Want als we kijken naar het verhaal van de schepping, dan zien we heel belangrijk dat God ons leven zegent. Ik giet nu wat water in een leeg glas. Iets te veel, ik doe iets terug. Bijvoorbeeld, God zegent ons met de woorden: wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de hele aarde en breng die onder je gezag. En dat is iets moois, dat is iets goeds. Dat is ook water dat je kunt drinken. Ik nam zojuist een slokje. Ik vertel trouwens wat ik doe voor de mensen die meeluisteren via de microfoon. Maar als we het verhaal verder lezen, dan blijft het niet zo ideaal. Dan blijft het water, de woorden die God in de mens heeft gelegd, die blijft niet zo zuiver. Want even later komt de slang, de listigste van alle dieren, die komt in de Hof van Eden. Wat hij doet is vragen stellen. Hij zegt bijvoorbeeld: is het waar dat God heeft gezegd dat je van geen enkele boom in de hof mag eten? Wat hij doet is wantrouwen zaaien. En ik strooi wat zout in een glas met water. En dan Eva, de vrouw, die antwoordt: nee, we mogen van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van kennis van goed en kwaad. Als we daarvan eten, zullen we sterven. En we mogen die zelfs niet aanraken. En je ziet al dat een heel klein beetje zaadje van het wantrouwen heeft al post gevat in de vrouw, want ze mag de boom zelfs niet aanraken. Dus het gebod van God, denkt ze, dat is veel strenger, veel strikter, maakt ze ervan. Nou, en de slang die gaat daarop verder en die maakt die boom heel verleidelijk. En die denkt, en terwijl God een heel ruimhartig God is, een zegenend God, die zegt: de hele aarde is van jullie, geniet ervan. Zegt de slang: ja, God die is helemaal niet zo ruimhartig. Want die ene boom waar je niet van mag eten, die zorgt ervoor dat je als God bent. Dus het lijkt wel alsof God van alles geeft, maar het mooiste dat er is, dat geeft God niet. Nou, en wat er gebeurt, is dat de vrouw en later ook de man, dus de mens, die luistert naar de woorden van de slang en die neemt daar iets van over. En het gevolg is dat wij mensen zowel de goede woorden van God hebben in ons leven als de slechte woorden van de slang. Ik heb trouwens zojuist het zout en het zoete water bij elkaar gegooid. En als je dat drinkt, het is niet te drinken. Bah. En dat is waar Jacobus het over heeft. Dat als we met mensen praten, dat we eigenlijk nooit zeker kunnen weten of ze volledig betrouwbaar zijn. Wat een heel mooi voorbeeld daarvan is, een heel sprekend voorbeeld, is hoe er de laatste tijd over eten wordt gepraat, over wat gezond eten is. En de adviezen die buitelen over elkaar heen en die spreken elkaar tegen. Want de een zegt: vlees eten is verkeerd, we moeten minder vlees eten. En de ander zegt: koolhydraten eten is verkeerd, dat is verkeerd. En de een zegt: we moeten vitaminepillen slikken. En de ander zegt: dat helpt niet. En het probleem daarmee is, zeg maar, sommige dingen zijn waar en sommige niet. Maar als je niet weet wat waar is, dan is alles zout. Nou, in mijn leven zie ik dat ook heel scherp terug. Als ik kijk naar mijn basisschooltijd en mijn middelbare schooltijd, was dat een zware tijd. Wij hadden een klas waarin nou, best wel wat vijandschap, wat strijd zat tussen de klasgenoten. En ik zelf was niet een van de sterksten, dus ik werd ook wat gepest. En wat ik daarvan mee had gekregen, is ook een soort wantrouwen tegen de mensen. Ik dacht, de mensen zijn niet zo te vertrouwen. Dat is een wantrouwen dat ik meenam in mijn leven. Wat ik dacht in mijn leven is van, als ik goed wil leven, dan moet ik ook daar iets aan doen. Dan moet ik zorgen dat iets weggedaan wordt met het kwaad in de wereld. En wat ik vervolgens deed was, ik zat natuurlijk ook in de kerk, ik ben midden in de kerk opgegroeid. Ik hoorde daar allemaal verhalen over, bijvoorbeeld je naaste liefhebben en over anderen vergeven. En dat nam ik heel erg ter harte. Ik sloeg dat echt op in mijn hart. Maar een probleem daarmee is dat ik die goede woorden van vergeef elkaar op een verkeerde manier verbond met het wantrouwen tegen de mensen. Dat wantrouwen dat ik had, dat spreidde zich als een soort inktvlek en olievlek uit. En op een gegeven moment dacht ik niet alleen van mijn klasgenoten van de middelbare school, die overigens van dezelfde kerk kwamen als ik, maar ook van de mensen die ik in de kerk tegenkwam, van ja, die zijn niet zo te vertrouwen. En vanuit dat woord kwam het al heel snel naar richting naar de missie van Jezus om redding te brengen voor de wereld en om de kerk te stichten. Ja, die is eigenlijk ook min of meer gefaald. Dat dacht ik diep in mijn hart. Want de wereld die ziet er nog net zo uit als vroeger. Het is geen goede wereld. Dus wat ik deed was in plaats van op Jezus vertrouwen die de wereld gered heeft, dacht ik van, ja, er moet eigenlijk opnieuw de wereld gered worden. En ik begon heel hard bezig om dat zelf te doen. Maar natuurlijk kan ik dat niet. Dus wat dat opbouwde in mijn leven, was de spanning dat ik heel hard probeerde om de wereld te redden. Maar dat kon natuurlijk niet. Dus ging er van alles mis. En het dieptepunt kwam toen ik aan het eind van mijn bachelorstudie theologie een half jaar naar Indonesië reisde. Daar maakte ik eigenlijk het eindpunt van die reis mee. Want toen dacht ik van als het mijn taak is ook om te strijden tegen het kwaad in de wereld en mee te werken aan de overwinning van het goede, dan is dat een zware taak. En als dat de taak is die ik van God gekregen heb, dan is God ook een veel eisende God. En daarmee zijn we eigenlijk weer helemaal terug bij die leugens van de slang. Want juist wat die slang insinueert, is dat God een veel eisende God is. Terwijl God in werkelijkheid een goede God is, een gever die ruim wil zegenen. Dus de vraag is nu, hoe gaat God er dan wel mee om? Welke oplossing heeft God dan wel voor het kwaad in de wereld? En als ik daarover nadenk, dan denk ik dat er iets is dat God niet doet. Wat God niet doet is zomaar al het water weggieten uit de mens en totaal opnieuw beginnen. Want dan raken we met het zout ook het water kwijt. En dan raken we met de slechte dingen ook het leven kwijt. Wat God in plaats daarvan doet, is dat hij in Jezus mens wordt. En dat Jezus tot het einde toe de beker van goed en kwaad door elkaar heen heeft leeggedronken. Want voor God is dit ook min of meer een dilemma. Want aan de ene kant heeft hij mensen van wie hij ontzettend veel houdt. En aan de andere kant merkt hij bij die mensen die zijn vergeten wat de waarheid is. Die geloven in leugens en er zitten moordenaars tussen en er zitten slechte mensen tussen. Dus wat moet ik daarmee doen? Wat God in Jezus doet is zegt, ik kom heel dichtbij en ik ga die beker tot het uiterste toe leeg drinken. En we weten hoe het verhaal afloopt. We hebben het meegemaakt met Goede Vrijdag, misschien met de Passion in de stad. Maar dat Jezus ook ten onder gaat aan die beker als hij die tot het einde toe leeg drinkt. Wat ik het mooie vind, is dat het verhaal daar niet afloopt. Maar dat God juist op die manier een radicaal nieuw begin wil maken door Jezus te laten opstaan uit de dood. En door een nieuwe samenleving, een nieuw koninkrijk te creëren, die eigenlijk alleen maar vol is van het zuivere water. Ik heb hier nog een glas met goed water, waaruit we kunnen drinken. En in mijn eigen leven zie ik dat ook terug. Toen ik in Indonesië tot het besef kwam dat mijn godsbeeld heel duister was. En dat het helemaal niet klopte met hoe God in werkelijkheid was. Dacht ik, ik moet opnieuw beginnen. En precies op dat moment kreeg ik vanuit de Theologische Universiteit, waar ik toen studeerde, de opdracht om een artikel te schrijven over de opstanding van Jezus. Nou, en dat viel precies op zijn plek, want dat was het nieuwe begin dat ik nodig had. En dat was voor mij dat mijn oude leven, dat kon afsterven, met alle leugens waarin ik geloofde en die mijn leven duister maakten, en een nieuw leven kon beginnen. En ja, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar ik weet wel dat dat diep verbonden is met de dood van Jezus aan het kruis en zijn opstanding. Dat in de dood van Jezus ook mijn leugens en mijn pijn en mijn lijden en mijn kwaad meegenomen worden en het graf ingaan. En dat er met Jezus een nieuwe opstanding is. Maar het is niet voor niets dat een artikel over de opstanding mijn nieuwe begin werd. Nou, en als ik nu bezig ben met de studenten hier in Enschede, dan merk ik van ik doe eigenlijk precies hetzelfde met hen als wat er met mij gebeurd is. Als ik met ze spreek, dan hoor ik ze vaak dingen zeggen die een mix zijn van leugen en waarheid. En dan probeer ik om te luisteren naar God en te kijken van wat is nu de waarheid die God hier wil spreken. Bijvoorbeeld, ik kwam laatst een studente tegen. Ik zal haar hier Esther noemen, haar echte naam. Noem ik om privacyredenen niet. Maar Esther die kwam met het verhaal dat elke keer dat als ze dicht bij God kwam en ging bidden en met God ging leven, dat er dan geestelijke strijd losbarstte in haar leven. Bijvoorbeeld, zij was ook een keer naar Indonesië geweest en daar was ze op een discipelschaptrainingsschool. En wat er toen gebeurde was dat ze ook in aanraking kwam met boze geesten en demonen en dat die op een of andere manier tegen haar dingen zeiden als morgen gaat er op dat en dat tijdstip iets ergs gebeuren. En dat was voor haar natuurlijk heel angstaanjagend. Dus zij is naar het team van die discipelschapstrainingsschool gegaan en die hebben voor haar gebeden. En daardoor was ze ook vrij, hoorde ze ook die stemmen niet meer. Dus dat was goed nieuws. Maar wat ze daaraan over had gehouden, was het idee van elke keer als ik dicht naar God toe ga, komt er ook geestelijke strijd. En wat ze vervolgens deed van, ik ga maar liever niet naar God toe, want dan wordt het zwaar in mijn leven. Ja, daar hebben we over doorgepraat en op een gegeven moment zei ik van, ik leg daaruit dat de overwinning van Jezus over de duisternis zo compleet is, dat juist als je dichter bij God komt, dat je ook dichter bij die overwinning bent. En dat je dus ook minder last krijgt juist van die geestelijke strijd. En op een gegeven moment zei ik van, laten we hiervoor gaan bidden. En terwijl ik zo aan het bidden was, moest zij aan een bepaalde tekst denken. Ja, ik lees gewoon een paar versen uit Psalm 121. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt, uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël sluimert nog slaapt. De Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u desdaags niet steken, noch de maan des nachts. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Hij zal uw ziel bewaren. De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid. En het mooie is dat op het moment dat Esther aan die psalm dacht, dat ze ook rustig werd. En een paar dagen later zei ze tegen me van, het gaat goed met me en maar dat is helemaal verdwenen, dat als ik naar God toe ga, dat er dan ook geestelijke strijd losbarst. Dus dat vind ik een heel mooi verhaal, hoe dat heel krachtig werkt. Dat zuivere woord van God dat naar ons toe komt. En als ik zou zeggen, dan is dit de kern van mijn werk. Dat ik met studenten optrek en dat ik goed naar ze luister en kijk, probeer ook in wat ze zeggen waarheid en leugen te onderscheiden. Dat ik dan probeer iets van de waarheid te spreken. Maar omdat Jacobus juist ook zo waarschuwt van, pas op dat je niet tegelijkertijd zoet en zout water spreekt, doe ik dat ook heel voorzichtig. En vooral daarna ga ik dan ook met ze bidden. En soms, zoals met Esther, doe ik dat dan één keertje. En met andere mensen trek ik veel langer op. Maar dat is in essentie wat ik doe. Kijk, zijn er nog vragen over wat ik doe? Ja, achter in de zaal. Ja, ik zal de vraag even herhalen voor de mensen via de microfoon. De vraag is, hoe ben je ertoe gekomen om dit werk bij de navigators te gaan doen? En was het een roeping of een stem van God of een andere manier? Nou, het was niet echt een duidelijke stem van God. Maar het is meer alsof God het zo geleid heeft dat ik verdwaald ben en precies op de goede plek terechtgekomen ben. Toen ik terugkwam uit Indonesië ben ik eerst bij mijn ouders hier in Enschede gaan wonen. Terwijl ik mijn studie in Kampen aan de Theologische Universiteit afmaakte. En terwijl ik dat deed, was ik aan het zoeken naar mogelijkheden om daarna verder te gaan. En eerst dacht ik, ik ga een leerwerktraject doen in Amsterdam. Maar die gingen allemaal niet door, omdat de organisator daarvan kreeg een burn-out. Vervolgens dacht ik, ik ga de predikantsmaster doen in Kampen. Maar de voorlichting daarvan viel heel erg tegen. In ieder geval voor mij. Ik denk trouwens wel dat het een mooie studie is, dus ik... ja. Maar ik had juist van tevoren gebeden tot God van, als dit is wat ik moet doen, laat het dan heel erg mooi zijn voor mij. Maar als ik het niet moet doen, laat het dan heel erg tegenvallen. Nou, en op dat moment viel het dus heel erg tegen, dus dat moest ik niet doen. Ik probeerde nog ergens anders een stage te regelen, maar dat ging ook niet door. Dus er gingen allerlei deuren dicht. En intussen had ik wel door, ik ga langer in Enschede blijven dan gepland. Dus ik zoek contacten in de stad, ik zoek vrienden. En toen werd ik lid bij de Navigator Studentenvereniging. Nou, dat spreekt niet voor zich, want ik kom van een gereformeerde achtergrond en het zou logisch zijn dat ik van een gereformeerde studentenvereniging lid word. Maar de bijbelstudieavonden van die gereformeerde studentenverenigingen waren precies op dezelfde avond als de bijbelstudieavonden van mijn kerk. Dus dat was voor mij helemaal niet praktisch. Dat was allebei eens in de twee weken, precies in dezelfde week, op donderdag. Dus ik zocht een andere studentenvereniging en dat werd de Navigators. Nou, en op een gegeven moment had ik het idee dat God tegen me zei van, je moet in de stad blijven. Terwijl ik dat idee had, dacht ik van, nu moet ik maar een baan gaan zoeken, omdat alle stages en verder leren enzovoorts, dat werkt niet. En toen was er een vacature bij de Navigators voor stafwerker. Kijk, zijn er nog meer vragen? Ah, ik zal de vraag even herhalen. Navigators is algemeen christelijk. Jij bent van vrijgemaakte huizen. Is er dan niet ook een verleiding voor je dat je onder andere mensen dan vrijgemaakte vertoeft? Oh, verrijking. Ja, oké, ik verstond het verkeerd. Ik dacht al... Nee, ik vind dat zeker een heel grote verrijking. Maar juist omdat ik denk dat naar tradities die zijn heel erg sterk in het bewaren van een bepaalde identiteit. Tegelijkertijd is het risico van een traditie dat je ook blinde vlekken ontwikkelt. En door bij Navigators te gaan werken, kom ik juist heel veel tradities tegen. Dus dat is soms wel eens zoeken naar wat is nu echt onze identiteit. Dus dat is lastig. Maar aan de andere kant raak ik ook heel veel blinde vlekken kwijt. En dat laatste is echt heel erg rijk. Nog meer vragen? De vraag is, ken je alle 100 studenten persoonlijk? Het antwoord is vorig jaar wel. Maar dit jaar zijn er wat eerstejaars bijgekomen en die ken ik nog niet allemaal. Dat komt ook omdat het verloop heel erg snel is. Nou, ik ben bezig... Oh ja, de vraag is, hoe is dat met je werk? Krijg je voor betaald? Is er een vriendenkring aan verbonden? Nou, ik ben bezig met het opbouwen van die vriendenkring. Ik ben nu halverwege. Dus nou ja, als jullie willen, kunnen jullie deel worden van die vriendenkring. Natuurlijk. Ja. Ik heb trouwens ook een klein folletje meegenomen dat iets vertelt over mijn werk bij de Navigators en wat mij inspireert. Als jullie het leuk vinden, kunnen jullie dat meenemen. Er staan ook mijn contactgegevens op. Dank jullie wel.
Dank je wel, Roland, voor je getuigenis. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we in een stad wonen waar een universiteit is. Hoeveel studenten, ja, dat weet jij misschien ook wel, Paul. Hoeveel studenten zijn er in 10.000? Hoort u dat goed? 10.000 studenten. Goed dat we als gemeente er ook voor kunnen bidden en dat werk ook aan de Heer op mogen dragen.